Ik weet zijn naam wel niet meer, maar hij gaf adreskunde.
Oeh.
Ja.
Daar gaan we. Ga door.
Nou, laat gewoon een puff waar ik naast sta. En ik zweer het, je zag, zeg maar, je toch, hij had zo'n soort van Colbert aan. En je zag gewoon die Colbert zo'n beetje wiebelen gewoon. Ik zweer het.
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met een interessante gast over zijn of haar middelbare schooltijd. En we eindigen natuurlijk met een freestyle. Vandaag met Luca Giliot. Hij is muzikant, acteur, model en wat eigenlijk niet. En vandaag komen we erachter dat hij in de begindagen dames ging chanten via de Instagram comments. Ook bedenkt hij een nieuw vak waarin je over gevoel kan praten. En komen wij erachter dat hij in de klas een puffende docent had? Of was hij het misschien zelf? We gaan erachter komen. Let's go. Luca Giliot, welkom.
Yes man, ik heb er zin in.
Je bent er. Artiest, acteur, heel veel andere dingen. We gaan overal over praten. Maar we beginnen natuurlijk met de middelbare schooltijd. Dus als eerste openingsvraag. Waar zat jij op de middelbare school en wat voor soort school was dat, als je het zou moeten beschrijven?
Ik zat op school op het Zaanlands Lyceum, Sint-Zaandam. Was eigenlijk best wel een hippe school, man. Als in brugklas werd daar opgenomen, Spangas volgens mij ook. En nog een paar andere, gewoon waar, vaak waar series en Nederlandse series en zo en films, werden vaak op die school opgenomen. Niet eens dat ik dat heb meegekregen, maar later hoorde ik dat wel, zeg maar. Dat vond ik wel fatu. En verder, ja. Qua school was het niet per se een drukke school, maar er waren niet veel gevechten of zo. Het was gewoon relaxed. Chilling.
En hoe kwam het dat het een relaxte school was? Was dat door de leerlingen? Waren die wat rustiger? Was het een strenge school waardoor die gevechten niet eens konden uitbreken?
Nee, man, was echt door die leerlingen. Zeg maar, al mijn matties zaten op een VMBO en daar hoorde ik altijd de gekste verhalen. Je toch? Mensen lopen te bieven met leraren, vechten, dit, dat. En bij mij op school, ja, mijn school was zeg maar HAVO, VWO, gymnasium. En er waren gewoon, als ik het zo mag zeggen, meer nerds of zo. Dus ik weet niet, man.
Zo mag je dat zeggen. Je hoort vaker inderdaad het onderscheid tussen scholen, of in elk geval VMBO-afdelingen en HAVO, VWO aan de andere kant. Maar jij was dus eigenlijk een HAVO-jongen, maar wiens matties vooral op het VMBO zaten. Dus daar hoorde je alle gekke verhalen. En dan dacht je af en toe op je eigen school van, gaat hier nog iets gebeuren?
Ja, niet eens dat ik dacht van, gaat hier nog wat gebeuren? Maar ik merkte gewoon echt een groot verschil tussen VMBO en HAVO. En ook zeg maar, je had een Pascal College of Pascal Blaze. Dat was misschien, je hebt zo'n brug in Zaandam en dan aan de andere kant zat dat. En daar gebeurden ook nog wel eens gekke dingen, want daar tegenover zat een VMBO-school. Maar op Zaanlands, ja, het gekste wat daar misschien gebeurde was dat er dan na school werd afgesproken bij zo'n parkeerplaats ervoor. En dan zou het zogenaamd vechten worden, maar uiteindelijk
werd het nooit. Oké. Dus zeg maar wel veel praatjes, maar uiteindelijk.
Voornamelijk dat, gewoon veel praatjesmakers.
Oké. En wat voor soort jongen was jij in de klas? Hoe was jouw band met docenten? Zat je vooraan? Zat je achteraan?
Ik zat altijd achteraan, maar ik werd wel vaak naar voren gehaald op een gegeven moment. En ja, ik was dan. Ik vond mezelf altijd relaxed. Alleen de leraar zag me vaak als een soort van stoorzender. Maar ze waren wel gewoon cool met me. Dus het was niet zo van dat ik een soort van een haatverhouding met hen had. Het was een soort van haatliefde. Ze wisten van, ik was een goede jongen. Dus ze probeerden me altijd een soort van cool te houden. En als ik dan te druk deed, dan werd ik vooral in mijn jongere jaren werd ik er vaak uitgestuurd. Toen ik wat ouder werd, toen werd ik ook gewoon rustiger, zeg maar.
Ja, dus je hebt zeg maar gedurende je middelbare schooltijd ben je iets rustiger geworden naarmate je in die hogere klasse kwam.
Ja, ik denk gewoon, zeg maar, als je jong bent, dan ga je sneller mee toch met gekkigheid en dat soort dingen. Vooral als brugklasser. En ja, naarmate je ouder wordt, werd ik voornamelijk gewoon, had ik gewoon van ja, ik chill gewoon achterin in mijn hoek. Kijk een beetje video's.
Ja. Ik merk ook nu, ik geef zelf geen brugklasse les. Maar dat zijn echt een soort stuiterballen als je door die school loopt. En ik merk ook, zodra kinderen in de tweede en de derde komen, dan zeggen ze, ja, die brugklassers zijn echt irritant, altijd druk. Terwijl 2 jaar geleden was je nog zelf ook zo. En als leerling maak je ook die groei door, toch?
Ja, maar het is gek, want zeg maar, toen ik eenmaal op HBO zat, toen had ik een keer opdracht. Ik weet niet precies wat we moesten doen, maar we moesten jongeren interviewen. Dus ik dacht, oké, dan ga ik gewoon naar mijn ouderschool. Want ik kende nog 2-3 meisjes die daar zaten. Dat waren het zusje van een vriendin van me. En dan ging ik haar interviewen. Maar toenertijd, zeg maar, na mijn 5 had ik meegedaan aan een programma. The Next Boy Girl Band. Dat had ik toen gewonnen. Dus er waren best wel veel fangirls en zo waren op die school. Maar in mijn hoofd was het gewoon nog Zaanlands. Je weet toch, mijn oude school, ik kan daar gewoon flexen. Dus ik kom daar terug. Ik loop door die school heen. En het laatste beeld dat ik van Zaanlands had was... die brugklassen zijn klein. En zeg maar als 5e klasse ben je een grote. Je bent een grote jongen. En toen ik daar binnenkwam, leek het gewoon een peuterspeelzaal. Het was zo gek om te zien, zeg maar, toen ik zelf... Wat was ik? 20 of zo, 1920.
Mm-hmm.
En toen liep ik dus door mijn school. En ik kon gewoon niet normaal door mijn eigen school lopen. Ik werd gewoon oprecht gewoon belaagd door kinderen.
Terwijl in jouw hoofd, in jouw gedachten was het nog steeds je oude middelbare school.
Precies, dus voor mij was dat wel een soort van dubbel gevoel. Als in, ik heb hier 5 jaar van mijn leven rondgebracht. Ik heb hier altijd gewoon relaxed gelopen, niks aan de hand. En nu kon ik niet normaal door mijn eigen school heen lopen.
Lijp. En dat was dan de reactie van de nieuwe leerlingen.
Mm-hmm.
Reageerden docenten nog op een bepaalde manier toen ze jou terugzagen en zagen wat je nu allemaal aan het doen bent?
Ja, ik zag bijvoorbeeld, gek genoeg herkennen de receptionisten mij nog steeds. Ik heb me vaak 8 uur moeten melden, dus...
Ja, vandaar misschien dat ze jou herkenden.
Ik denk daarom. En ik kwam een oud leraar economie tegen. Daar was ik altijd op zich wel goed mee. En die zei wat leuk wat je allemaal mee bezig bent. En ja, de leraren herkenden me wel nog. En wisten ook al waar ik mee bezig was.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik wel leuk om even weer te zien en te spreken, et cetera.
Mm-hmm. En is dat dan tof om ook van je oude docent te horen? Of anders dan van iemand anders? Omdat het toch degene is die je les heeft gegeven... en waarmee je in principe misschien af en toe wel een akkefietje hebt gehad? Of is dat niet anders dan het van andere mensen te horen... dat het tof is wat je nu doet?
Ik weet niet, ik vond het meer tof dat... die mensen heb je wel een soort van zien opgroeien, snap je? Dus ik vond het eerder gewoon tof dat je gewoon die waardering ziet... en dat ze een soort van trots op je waren. Omdat, wat ik zeg, ze hebben je zien opgroeien en daarna... ben je een soort van je ding gaan doen.
Uh-huh.
En dan kom je terug en het is er toch opgevallen.
Ja.
Dus dat vond ik persoonlijk wel leuk.
Uh-huh. En het stukje 8 uur melden, toch even wat dieper op ingaan. Wat was daar de reden van?
Ja, ik zeg maar, volgens mij werkte het zo, als je te laat kwam voor een les en je had gewoon de fucked up leraar, dan moest je zo'n briefje halen. En dan moest je de volgende ochtend om 8 uur melden. En als je eruit gestuurd werd, dan kreeg je een strafmiddag volgens mij. En dan moest je dus tot 4:30 of zo blijven zitten. En dan moest je gaan prikken en dat soort dingen. Gewoon suffen, echt suffe dingen.
Maar dat heb jij dus wel ook meegemaakt. Eruit worden gestuurd en vervolgens op het schoolplein prikken.
Ja, die heb ik wel meegemaakt. Maar het was een beetje dubbel op. Wat ook daarmee weer van, het hing er echt van af met welke leraar je moest zitten in die middag. Want soms moest je dan eens gaan prikken. En dan waren er gewoon nog matties op het plein. Dus kon je gewoon met inflectie. Je was niet eens aan het prikken, maar je was gewoon aan het chillen op het plein. Zeg maar. Maar was er dan, als je was de leraar die je had gewoon fucked up. Dan moest je wel echt aan het werk, zeg maar. Dan was het van niet praten met mensen, ga prikken.
Ja.
Van, yo, relax me, serieus.
Ja, dus nablijven kan 2 kanten op. Ik heb ook wel eens boys laten nablijven. Maar dat waren dan op zich jongens waar ik zeer goed mee om kan gaan. Ja. En dan, het werd ook veel te gezellig nablijven. Dus ook als docent dacht ik van, dit is helemaal niet mijn intentie, weet je. Want op zich moet je bij mij wel echt iets verkeerd doen om na te blijven. Dus daarom waren ze daar. Maar het werd ook weer veel te gezellig. We gingen muziek luisteren en zo. Dat ik dacht, shit, dit is helemaal niet de bedoeling.
Ik vind het juist cool, man, als docenten zo zijn. Want veel docenten zijn zo oudbollig en...
Mm-hmm.
Alsof er gewoon geen plezier in hun leven zit.
Mm-hmm.
En ik denk wel dat de docenten zijn die geen goede band met hun leerlingen hebben. En juist de leraren die een beetje zich wat jonger opstellen... en gewoon kunnen viben en zelfs misschien de studenten kunnen begrijpen...
Mm-hmm.
Dat zijn ook de studenten waar misschien de probleemjongeren zich beter naartoe kunnen trekken. En gewoon die zich bij diegene begrepen voelen.
Mm-hmm. Dat is denk ik zeker waar. Alleen als je dan teruggaat naar die tijd, waar moet een docent dan wel de grens trekken? Want je hebt ook de categorie docenten die maar alles laten gaan en alles goed vinden. En die worden misschien weer overlopen, toch?
Ja, zeg maar, kijk, er moet gewoon een vorm van respect in zitten. Want ik had bijvoorbeeld een gymleraar, weet ik nog, meneer Kerkhoff.
En hij shout-out
was
naar
gewoon,
hem.
Ja, zie je, shout-out naar meneer Kerkhoff. En hij was gewoon een soort van gerespecteerd. Als in iedereen wist van, je moest niet met die man sollen.
Mm.
Maar je kon wel gewoon chill met hem zijn. En gewoon, je toch, grapjes met hem maken, et cetera.
Over zijn achternaam ook, of dat niet?
Niet eens dat.
Okay.
Gewoon hij was bijvoorbeeld into voetbal en dat soort dingen. Dus je kon gewoon wel een soort van lol met hem schoppen. Maar als je over de lijn in ging, dan wist je ook van oké, nu ben ik echt faya, zeg maar.
Ja.
Nu ben ik echt fucked up.
Ja, en dan voelde je het ook, zeg maar. Van ja. dit is zijn grens. De grens ligt hoog, maar...
Je moest direct weten van oké, als hij zegt van je gaat eruit, dan heb je ook echt, zeg maar, je toch, dan zit je ook even echt gewoon fucked up.
Mm.
En hetzelfde was met zo'n andere gymleraar. Maar je had ook een wiskundeleraar, meneer Ponsen. En die was, zeg maar, die leraar van, die liet alles toe. En dan af en toe, dan wat hij opeens weer, dan flipt hij in één keer. En dan was het gewoon, dat dacht er van, wat is met deze man? Relax een beetje, snap je?
Ja, dus die liet het te ver komen tot echt de bom barsten, zeg maar. Ja, en dan ging hij helemaal los. Maar je weet wel zijn naam nog?
Ja. Ik weet best nog wel wat namen van leraren die ik heb gehad.
Is wel blijven hangen.
Mm-hmm.
Wat was een docent waar je het echt totaal niet mee kon vinden? En welk vak gaf hij of zij?
Toevallig, ik weet zijn naam wel niet meer. Maar hij gaf adreskunde.
Oeh.
Ja.
Daar gaan we. Ga door.
En hij was gewoon vies oud mannetje. Gewoon. Als er een meisje met een goede kont langs liep, dan keek hij gewoon echt naar die kont, dat soort dingen.
Wow.
En een keer had ik les. En er waren presentaties in de klas. En twee meiden gaven die presentatie. En ik zat achterin, links achter, ik weet nog precies. En hij stond naast mij. Dus opnieuw op een gegeven moment, die presentatie is bezig. En hij laat gewoon een puff waar ik naast sta. En ik zweer het, je zag, zeg maar, je toch, hij had zo'n soort van Colbert aan. En je zag gewoon die Colbert zo'n beetje wiebelen gewoon. Ik zweer het. En wij gingen helemaal stuk. Omdat, bro, even serieus, je bent een leraar. Je gaat naast me staan en je laat een puff, toch?
Mm-hmm.
Dus ik ga helemaal stuk met die boy naast me. Gewoon tranen in mijn ogen. En toen stuurde hij eruit. Moesten we een of ander werkstuk gaan maken beneden. Over een van de, ik weet niet eens wat het onderwerp was, maar het was super lang. En wij dachten van ja, jij bent gek. Ik kopieer gewoon alles van Wikipedia. En dan kom ik naar boven. En toen kwam ik boven en toen zei hij van ja, je krijgt hier een cijfer voor. Ik zeg, wat zeg jij nou weer?
Ja.
Een cijfer. En toen, ja.
Helemaal uit de hand gelopen. Terwijl,
ja, gezeik gewoon.
Terwijl, ja, op dat moment kan je niks anders dan keihard
lachen. Kijk, hij zat gewoon fout. Dat is gewoon het ding. Ik ben iemand van, als jij fout zit, kom er gewoon voor over, kom er gewoon open en eerlijk voor uit. Ga niet, mm-hmm, zeg maar, laten lijken alsof ik iets heb gedaan.
Mm-hmm.
Terwijl jij heel die situatie hebt getriggerd.
Mm-hmm. Soms is dat lastig voor sommige docenten, inderdaad. En is misschien die docent die wel zegt van hey, sorry, dit keer heb ik het verkeerd gezien, weet je.
Vaak, heb ik meer respect voor.
Vaak werd je ook aangewezen, toch, vroeger, dat jij eruit moest. En dan wist je al dat jij het niet was. Maar goed, uiteindelijk ga je misschien omdat je inderdaad die docent wel respecteert. En dat je dan daarna wel een gesprek kan voeren over hey, ik was het niet, maar buurman X. Maar ja, dat verschilt denk ik ook als ik terugkijk naar mijn tijd. Verschilt heel erg per docent. Echt fouten toegeven. Sommigen deden dat inderdaad totaal niet. En dan was ik ook inderdaad dat mannetje die gewoon doorging. En op ouderavond zelfs nog, waar mijn ouders bij zaten, tegen die docent zei, ja, maar sorry mevrouw, u geeft gewoon niet zo goed les, weet je, ja.
Ja, maar zij echt, het was ook zo, ik had gewoon, ik weet haar, ik vind het echt jammer dat ik best wel van, ik zie hun gezicht, zeg maar, voor me, maar hun naam is weg dan Loes gewoon. Dus zeg maar, ik had een docenten Engels. Volgens mij was het in de derde klas of iets. En zij was, zeg maar, zo'n student, ze was een beetje alternatief en gewoon wel hip.
Mm-hmm.
Maar ze kon ons als leerlingen totaal niet handelen, zeg maar. Dus als wij aan het praten waren of op onze telefoon zaten terwijl zij les gaf, dan op een gegeven moment kreeg ze gewoon een soort van mental breakdown midden in die les.
Wow.
En of het nou wel, zeg maar, met onverwachte SO's of omdat we gewoon simpelweg iets niet deden, kreeg ze echt een mental breakdown. En wij hadden gewoon als klas het gevoel van oké, sorry mevrouw, maar u geeft één al niet zo goed les. En twee, u kunt ook ons echt totaal niet aan, zeg maar. Het is te veel. En ja, zo'n vrouw, dan kun je ook niet mee overweg, zeg maar. Als je tegen haar zou zeggen van ja, wij vinden dat u niet goed lesgeeft, dan gaat het helemaal de verkeerde kant.
Ja, dan kan het verkeerd gaan. En soms gaan leraren dan, je was als klas altijd wel trots of zo als je een leraar had weggepest. Tenminste.
Ik denk dat het bepaalde types waren in de klas. Zeg maar, je hebt die mensen je hebt, zeg maar, de typetjes die zijn van hey, kom op jongens, nou normaal. Je hebt die wilde kids die zijn van hey, kijk die leraar, wat een sukkel. Ja. En je hebt gewoon die kids die zijn gewoon van ja.
Waar zat jij ongeveer in zeg maar?
Ik zat er een beetje zo tussen.
Ja,
zeg maar. Ik kon er wel van genieten. Als ik die leraar niet mocht, kon ik er wel van genieten als er zoiets was gebeurd. Maar als ik, zeg maar, bij haar had, ik altijd een soort van medelijden. Ik gewoon had van ja, zij kan het gewoon niet aan, snap je?
Ja.
En het is gewoon wat ik zeg, die vrouw zit letterlijk bijna tegen een mental breakdown aan. Dan vind ik het fucked up. En het is ook, zeg maar, wat ook zo'n lerares economie. En zij, ik vond haar een hele goede vrouw. Ze kon ook goed lesgeven. Ze legde alles goed uit. Dus met haar had ik echt een goede band. En zij, mm-hmm, kreeg uiteindelijk ook een burn-out.
Okay.
En dan vind ik het fuck up.
Ja, precies. Omdat je die band al hebt, inderdaad. Mm. Ja, mooi, mooi. Hoe zag jouw leven tijdens de middelbare schooltijd uit buitenschool? Deed je veel aan sport? Was je al creatief bezig? Muziek, acteren? Hoe zag jouw leven? Of was het gewoon puur chillen met de boys?
Ik was echt vol balie, man. Gewoon voetballen altijd. Voetballen en gamen, denk ik. En ik deed eigenlijk, ja, en ik hield van mode, maar ik was niet per se bezig met acteren of muziek maken. Ik zong wel vaak, maar ik maakte nog geen muziek. Dus ja, maar toen de tijd was ik wel echt vol gewoon op voetballer zijn. En dat was ook mijn droom. Ik zei altijd van ja, als ik geen profvoetballer word, word ik zanger, acteur of model. Dat was altijd mijn mindset.
En waar is de voetbaldroom? Hoe is die uiteindelijk? Hoe is die verlopen? Want je zit hier nu tegenover me niet als voetballer.
Ik ben geen balie, man. Kreeg die blessure. Nee.
Ja, precies. Die standaard, toch? Ja, standaard, ja, ja. Zij elke rapper ooit in Nederland.
Ik had geen QR-code. Nee, oh ja, voetbal, zeg maar. Ik voetbal nog steeds. Ik speel bij Purmerstein. En ja, het ging gewoon zo. Ik was ongeveer 17 toen ik in het programma kwam. En toen ontplofte, zeg maar, gewoon mijn Insta, et cetera, een beetje. En toen was het gewoon van, oké, nu ben ik dus op muziek. Dus dat was die keuze om voetbal... Toen kwam voetbal al soort van automatisch op een tweede plek. Want ja, dit loopt al, zeg maar. En toen heb ik wel gewoon nog... Toen speelde ik volgens mij derde of vierde divisie nog. Gewoon op redelijk niveau.
Mm-hmm.
En ja, toen werd gewoon muziek mijn ding. En werd voetbal gewoon niet meer echt mijn prioriteit.
Oké, dus het eerlijke verhaal, niet de knieblessure. Maar gewoon, nee. Er kwamen andere dingen. Insta ontplofte. En je kwam in een ander traject, waardoor je voetbalt wel nog, maar...
Ik heb nog steeds liefde voor voetbal. En zeg maar, ik voetbal ook nog steeds gewoon op gewoon niveau. Het is hoofdklasse, volgens mij spelen we. Speelt het eerste.
Ja.
Dus ik kan zeker nog wel voetballen, maar het is niet meer mijn prio.
Mm-hmm. En was het dan ook, omdat je redelijk hoog voetbalde, ook in je middelbare schooltijd dan, in elk geval op niveau, dat je de feestjes, et cetera, wat meer moest laten? Of hoe ging dat?
Ik zeg je eerlijk, toen ik jong was, mijn pap liet me nergens gaan. Behalve zeg maar naar zijn eigen feesten, want hij gaf zelf dan ook feesten.
Uh-huh.
Dus dan was ik dan af en toe, stond ik als jongetje van 13, 14, stond ik op Bloomingdale. Op een zondag gewoon was ik daar op die vissa's gewoon aan het rondkijken. Weet je wel?
Wat deed je pa voor de luisteraar?
Mijn pa deed gewoon heel veel grote feesten. Als in recent dingen. Palmundo en Omai. Maar hij heeft volgens mij ook voor ID&T gewerkt. Hij deed Dirty Dutch. Hij deed gewoon best wel veel grote dingen, zeg maar. En ja, bijvoorbeeld een Fris ben ik nooit geweest. Ik ben op Fris geweest als zeg maar als artiest, maar niet als kind.
Niet als feestganger. Legendary Fris feesten inderdaad.
Ik heb die gemist. Ik denk pas toen ik misschien 15, 16 was. Toen begonnen de feesten. Want ik weet nog, je had zo'n Vissa Rich Kids. Daar ging ik dan voor het eerst heen met mijn matties. En op een gegeven moment was het een beetje huisfeestjes en zo. Verjaardagen.
Ja, maar moest je dan toch een bepaalde manier ontglippen voor je pa? Of liet hij op een gegeven moment wel gaan?
Nee, mijn pa was toen mijn plak. Dus als ik naar zo'n Rich Kids ging. Dan fixte hij bijvoorbeeld een tafel voor mij. En dan was ik zeg maar die guy die dat had geregeld. Maar dat was gewoon maar via mijn paps.
Dus het ging van, je mag niet naar feestjes, naar welke tafel wil je? Stuff, ja. Waar wil je heen? Oké.
Precies, zo ging het.
Dus, okay.
En dus... tot de dag van vandaag eigenlijk. Als ik naar een feest of festival moet, kan mijn paps wel nog iets voor me regelen of zo.
Ja, ja, tof man. Dat je pa dat voor je kan doen. Hoe was jouw thuissituatie tijdens je middelbare schooltijd? Kreeg je veel steun vanuit thuis? Waren er moeilijke gesprekken op school? Hoe zag jouw thuissituatie eruit?
Nou, mijn ouders zijn sowieso al uit elkaar sinds ik 1 ben. Dus mijn vader woonde in Den Haag. En mijn moeder woonde in Zaandam. Ik zat zelf op school in Zaandam.
Mm-hmm.
En mijn mam was altijd een soort van... Die hielp me erg met school. Die heeft zelf op hoog niveau gestudeerd. Dus die kon me gewoon altijd goed uit de brand helpen als ik iets niet wist. Of met vakken, et cetera. En mijn vader, die was zeg maar streng. Als ik daar kwam en ik kwam zeg maar naar beneden, zei ik, moest ik iets leren voor geschiedenis. En dan was hij zo van, oké, je kent één woord niet, ga terug naar boven. En ik vind het zo grappig om te zien, want mijn broertje, die zit nu in VMBO 3 of 4. VMBO T. En dan precies wat mijn vader met mij deed, doet hij met hem.
Mm.
Dus mijn broertje komt hij naar beneden, zegt hij, ja, ik ben klaar. Zeg maar, pas, ken je het goed? Zegt hij, ja, papa, ik ken het. Maar ik zie al alsof het...
Eerste woordje.
Zie ik al dat het stress.
Terug naar boven.
Komt. Maar door die stress... Gaat hij al zeg maar...
Ja, misschien weet je het woordje wel, maar de stress is te veel.
Maar ik kan de druk niet aan. En mijn broertje kan de druk echt niet aan. Dus dan vraagt mijn pas van, oké, wat is alles goed in het Frans? En dan is ça va, toch? En dan wij... Sabien, weet je, op die mo gewoon. En toen...
Maar helpt het? Heeft het jou geholpen door juist die druk te voelen? Terug naar boven, je kent het nog niet. Misschien ga je het juist nog beter leren.
Ja, ik denk sowieso, het helpt je wel. Omdat je gewoon, je leert onder druk presteren. Maar ik weet wel dat ik het super vervelend vond. Want dan... Stel je voor, jij bent mijn mattie en je komt bij me chillen. We zijn aan het flexen of game of we zouden iets gaan doen. En mijn paps is bij mij thuis. En hij weet, ik moet leren voor geschiedenis. Zegt, heb je al geleerd voor geschiedenis? Zeg, ja pap. Zegt, oké, laat me je over horen snel.
Ja, daar gaan de plannen. De rest van de dag is...
Ken ik het niet goed genoeg? Zegt hij, ga terug. Je gaat pas weg als je het kent.
Ja.
En dan zit je boos op je kamer toch van, ja, Toch iedereen heeft die wel gehad. Gewoon boos op de kamer in jezelf. Zeggen van ja, kan je niet tegen. En dan pas als je het goed kent, dan mag je naar buiten.
En je hebt het meegemaakt, je hebt het doorstaan. Want je hebt gewoon je HAVO-diploma gehaald. Kan jij je broertje nu niet een beetje bijstaan? Of laat je hem gewoon ook die...
Ik heb een beetje een mix. Als in, ik steun hem wel, maar tegelijkertijd ga ik helemaal stuk.
Tuurlijk, want ja, je ziet nu iemand op die positie waar jij ooit zat.
Niet alleen dat, maar mijn broertje had altijd een grote mond. Dus ik vind het gewoon...
Hij verdient het eigenlijk.
Ik vind het gewoon grappig om hem af en toe een beetje te fokken. Maar als ik zie dat hij zeg maar echt, weet je toch, echt slecht gaat, dan steun ik hem gewoon van, yo bro, kijk, ik ga je nu gewoon zeggen hoe je dit moet leren. Doe gewoon dit. Bijvoorbeeld wat ik zei tegen jou met aardrijkskunde. Leer gewoon die begrippen aan de achterkant en lees die tekst door. Dan heb je een 6, bro, geloof me.
Mm-hmm. Want ik denk ook dat hij aan jou echt iets heeft. Want jij gooide net gewoon even de tektonische platen erin. Uit het niets.
Ja, tektonische platen, we weten nog wel wat.
Keurig. Nee, mooi man. Dan kan je toch ook als oudere broer toch je steentje bijdragen. En ik bedoel, jij hebt dat hele proces al doorlopen. Dus je kan... Je zei 3 of 4 VMBO zit hij nu.
Ja, 3 of 4 VMBO-T. Okay. Maar ik weet niet of...
Ja, nee, maar dat gaat ook weer richting eindexamen.
Volgens mij 4e.
Oké. Okay. In Zaandam ook.
Nee, maar hij komt uit Roffa.
Roffa, oké. Okay. Hij zit in Rotterdam op school.
Rotterdam, okay. Ik weet ook niet. Comenius College of zo. Celsius, ik weet niet. Iets in die trant.
Oké. Hey, nice man. En jij ging dan of voetballen of misschien naar een feestje als het van je pa mocht. Maar hoe was de situatie met de dames in jouw middelbare schooltijd? Was jij daar al veel mee bezig? Had je veel vriendinnetjes? Kwamen ze van je eigen school? Kwamen ze van een andere school? Hoe
ik
ging
zeg
dat?
Je eerlijk, ik was meer die guy die gewoon... Ja, Insta was volgens mij... Wij kwamen een beetje op met Insta en Snapchat en dat soort dingen.
Ja, en dat was de tijd, hè? Ik moest het nog helemaal zonder de socials doen. Ik moest gewoon MSN Messenger moest ik mijn best gaan doen.
Wij hadden al socials. Hotel. En ik zeg maar, op mijn school zaten gewoon... Naar mijn mening geen knappe meiden of amper knappe meiden. Dus...
Dat vindt trouwens iedereen over zijn eigen school, maar ik snap het.
Ja, dus dat was zeg maar mijn standpunt al van, yo... Kijk, zeg maar, er waren mooie meiden, maar die meiden die gewoon... Je toch... Ik dacht, jullie zijn wel wat, die waren allemaal 2 jaar ouder dan mij, 2, 3 jaar. Dus dan was ik als eerste klasser, dan ben je 12 of 13 of zo. En dan zijn nu 15, 16, snap je? Dat is al...
Ik wil zeggen, niet geschoten altijd mis. Maar ik weet nu ook als docent, want ik praat ook met mijn kids over, nou ja, dames en heren. En relaties en zo. Maar meisjes kijken vaak naar oudere jongens. Dus helemaal als brugger is het dan...
Ja, maar kijk, het ding was wel van, ik had wel contact met die meiden. Maar ik wist gewoon van... Ik ben nu nog die young bully, snap je? Ik ben nog jong. Ze willen iets volwassener guy. Dus daar had ik vrede mee. Maar dus, daar had ik vaak gewoon veel meiden op Snap of Insta en dat soort dingen. En alleen, dan woonden ze ver weg. Mm. Dus had je wel die gesprekken, maar... Wat niet
Oké, okay, maar dit moet jij mij nu even gaan uitleggen. Want ik ben natuurlijk docent. En jij bent dan zeg maar net een generatie onder mij. En de generatie daaronder geef ik les, zeg maar. Om het even zo te zeggen, toch?
Dus jij geeft mijn broertje dan, toch?
Ja, precies. Snapchat. Ik heb het zelf nooit gehad. Ik snap het. Ik kijk met ze mee. Ik vind het ook tof. Maar inderdaad, dan hebben ze weer... Ja, meester, ik heb nu een dame op Snap. Zeg ik, oké, lekker bezig, man. Waar dan? Ja, Groningen. Dan denk ik, ja, maar wat ga je hier uiteindelijk uithalen, toch?
Ja, maar dat is dus niks.
Hey, dan is het puur de flex van ik ben aan het snappen.
Het is een soort van die link-up. En misschien denk je wel van, dit is die chickie. En dan heb je misschien leuke gesprekken met haar. Wat spannende gesprekken. Maar ja, het gaat inderdaad niet ver komen. Want rond die leeftijd, om even de trein te pakken naar Groningen voor 3 uur... Dat is wel...
Nee, toch? Het is meer de art of doing it, zeg maar. Want ik was met een schoolreisje in Praag, in Tsjechië. En dus dat was 4 MAVO dan. En daar was dan een andere Nederlandse school. Nou ja, dat sowieso is het altijd grappig als scholen elkaar tegenkomen in het buitenland.
Is een soort van alsof gangs elkaar zien.
Ja, toch? De op zijn ook op de blok. We waren toen ook in Barcelona, andere Nederlandse school meteen. En dan ook inderdaad, wij kwamen uit Den Haag en dan uit Roffa of Amsterdam. Oh, ja, dan meteen ook van, hey, we gaan laten zien Den Haag. Ja,
ja maar je...
dat dus. Maar in dit geval waren het jongens uit mijn 4 MAVO-klas. Die kwamen dames tegen van een andere school. En toen kon ik echt, want ik zat gewoon met docenten bij een cafeetje. Ik kon gewoon aanschouwen van A tot Z. En uiteindelijk, ja meester, ik heb er Snap geregeld. Waarschijnlijk ook een dame uit Groningen. Maar dat is wel tof ook dat ze dat met mij delen natuurlijk.
Ja, want dan heb ik dat hele flex toch, zeg maar. Dat is die test van, joh, heb je het in je of ben je gewoon, zeg maar, je praatjes. Maar als het erop neerkomt, dan ben je niet aan, zeg maar. Ik weet nog dat wij hadden, zeg maar, wat ik zeg, we hadden een school dus tegenover ons. Over die brug. Maar daartussenin zat een McDonald's bij Rotonde.
Meeting place, sowieso.
Echt een meeting place. Dus altijd, zeg maar, als je een tussenuur had of iets, dan ging je even naar die Mackie toe. En dan was dus een kans dat je andere klassen tegenkwam of mensen van die andere scholen. En dan kon je ook weer linken. Maar als het draait om chickies, dan waren er wel gewoon veel chicks. Maar niet per se van mijn school.
Oké, dus je zocht het op andere scholen.
Precies, andere scholen,
en
andere steden.
Mackie was de plek waar je dan...
Mackie was de spot.
Oké.
Ik vond het ook grappig. Ik was laatst, dit was zo grappig, had ik een paar van mijn matties zagen naar mij erin staan of zo. En dan gingen ze terug naar 2016 of 17 of misschien zelfs 2015. En dan stond er zo, vroeger had je geen DM. Dus je kon niet DM'en met een meid, zeg maar, die privébericht. Dat was gewoon in de comments, gewoon openlijk.
Ja, ja, ja.
Zie je daar opeens mij met mijn snotneus reageren op een of andere meid. En dan heb ik daar een gesprek met die chickie, zeg maar.
In haar commentsectie gewoon.
Want
in
haar commentsectie, okay. openlijk.
Oké.
Okay. Ja, man.
En was je smooth of als je terugleest, wat is de conclusie?
Het was gewoon toch schattig. Daar laat ik het daarop houden.
Laten we daarop
die
houden.
Boys gingen me uitlachen. En ik was zo van, ja, in principe, ik zeg niks geks of zo. Dus
oké, okay, je hebt het goed gespeeld. Nu hebben we DM gelukkig.
Ik stond veilig, snap je? Jullie hebben het makkelijk. Deze dagen gewoon DM'en.
Ja, de kids van nu, besef, dames en heren. Wij konden dit nog niet op jullie manier doen.
Jij moest echt op iemand afstappen. Ik moest praten in comments.
Juist, de ouderwetse manier inderdaad. Hey, we hadden het net al even kort over die schoolreisjes. Ik vond het leuk wat je zei als je dan een andere school kwam. Heb je iets van een legendarisch moment van een klasseuitje of een schoolreisje waarvan je denkt, ja, deze staat me nog wel bij?
Ik weet niet, als ik aan schoolreisjes denk, dan heb ik denk ik echt of groep 8. Dat we op schoolreis gingen, dat je dan, volgens mij ging ik naar België ergens. En dat, toen was echt flesjedrijf volop gewoon in die slaapkamer gaande. Dus was dat gewoon Yusuf Soenen met iedereen die daar volgens mij was.
Spin the bottle.
Ja, spin the bottle. En er was een meid die had cola lipstick. Dat ding werkte voor me, dat weet ik nog. En daarna toen we, volgens mij in het vierde of zo, dan ga je naar het buitenland. Toen ging ik naar Parijs. En dat was ook wel stunt, man. Vooral ook weer in die kamers, gewoon gekkigheid.
Ja, is dat dan 's nachts inderdaad? Ik moet als docent nu ook.
Kijk, je hebt zeg maar dus die misgunnende docenten die op de gang gaan staan en proberen te kokblokken wat ze allemaal doen. Maar toch vind je altijd wel die route om toch nog erin te komen.
Uiteraard. Sterker nog, ik sta ook op de gang als docent, maar dat is omdat het moet. Maar stiekem hoop ik gewoon dat er wel wat activiteit is. Anders is het ook maar een saaie boel, toch?
Ja, ik denk zeg maar, ja. Dat je als docent gewoon een beetje, zeg maar, dat oog gewoon doen alsof je hem niet ziet. Gewoon.
Ja, ik kan helaas, ik mag mezelf niet exposen.
No lacking
vandaag, maar wellicht dat ik wel eens een oogje heb dichtgeknepen. En kids zijn creatief, hè. Mannen gingen gewoon via balkons en dakken en ramen, niet heel veilig. Maar kwamen ze alsnog in de andere kamer terecht. Dus dan hoef je
ik
niet
eens. Ik denk wel dat kam daarom draait, man. Gewoon die gekkigheid.
Ja, en dat is nu even tussendoor actualiteit. In corona is zeg maar, de meest gestelde vraag door leerlingen is wanneer weer een schooluitje of een schoolreisje. Want gewoon dan even ook informeel met je vrienden, vriendinnen, maar ook met je. Voor mij is het ook tof, toch? Even geen aardrijkskunde, maar gewoon naar een land en leuk doen. Ja, dat is wel echt jammer, want dat
maar
kan nu al
twee
jaar niet.
Maar ik denk ook niet eens, zeg maar, alleen je klas is. Het is, zeg maar, een schoolreisje. Als ik eraan terugdenk, was het voor mij ook altijd van, je kan ook chillen met die kids uit andere klassen waar je cool mee bent. Of ze nou, zeg maar, dus een klas onder je zit of boven je. Mm-hmm. Je kan ook weer even met hun linken. En terwijl als je op school zit, dan zit je gewoon vast in die klas.
In die klas gebonden.
En af en toe in een pauze, als je geluk hebt, zie je, en je hebt hetzelfde uur, zeg maar, dan kom je elkaar weer tegen.
Ja, ja, ja. Nee, klopt. Dat is ook wel tof inderdaad aan schoolreisjes. Dus ik hoop dat het snel weer kan. Want ik krijg eigenlijk krijg ik maar drie soorten vragen op school. Wanneer schoolreisje? Heeft u de toetsen al nagekeken? En dan meer de persoonlijke vraag, wanneer nou die 101 bars? Want dat is wat ze vooral van mij willen zien.
Dat zou doof zijn, dus, zeg eerlijk. Maar ik zou dat ook niet kunnen, hoor. Tenminste, niet kunnen. Ik zou het wel echt rot vinden als ik die Zoom calls de hele tijd zou moeten doen.
Mm-hmm.
Als je in het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde zit.
Als leerling bedoel je,
ja,
toch?
Ja, lijkt me echt ellendig.
Het is, ik hoop dat de scholen niet meer dicht gaan. Maar het was ook als docent was het niet tof. En vooral voor kids, weet je. Je hebt echt die persoonlijke band die je in de klas hebt. Die kan je niet op een beeldschermpje nabootsen. Dus tuurlijk, allemaal zwarte schermpjes. In het begin was het nog leuk of zo. Dan kreeg je een soort van MTV Cribs in alle huizen van de kids. Dat je echt broertjes en zusjes, ja, best wel gewoon tof. Maar na twee weken is die lol er wel af. En dan is het gewoon, ja, dan heeft niemand er zin meer in. Dus fingers crossed dat de scholen nu open blijven. Hey, even een kleine fast forward vooruit spoelen. Want jij hebt je HAVO-diploma gehaald.
Klopt.
Toen heb je wel wat HBO-studies geprobeerd.
Ja, man.
Maar toen kwam ook natuurlijk de andere kant op jouw pad. Hoe is dat gegaan?
Gesneuveld, man, tot nu toe. Ik zeg eerlijk. Maar eerst, ik werd dus, zeg maar, bij mij begon het nadat ik mijn HAVO-examen had gehaald. Dus mijn eerste jaar HBO heb ik bijna elke les gemist, omdat ik gewoon de hele dag opnames had en wat ik allemaal had. Dus die studie kan ik niet eens meetellen. Mm-hmm. Ik ben echt maar een paar keer op die school geweest. En ze hadden ook niet per se een regeling voor me om het makkelijker te maken. Daarna heb ik International Music Management gedaan op het In Holland in Overveen. Was gewoon geen goede match. Ik vond het niet echt een leuke opleiding. En toen heb ik daarna nog Creative Business gedaan op het HVA. En die heb ik eigenlijk zelf verpest. Als in, je moet 50 punten hebben om je jaar te halen. Tenminste door te gaan naar het tweede jaar. Ik had iets van 47, 48 of zo. En ik had zeg maar nog twee toetsen of twee dingen die ik moest inleveren. En dat ik verkeerd om ingeleverd. En dat ik mijn jaar niet gehad.
En dat had van die 47 natuurlijk die 50 mm-hmm. kunnen maken. Oké. Okay. Ja, die dingen Faya. Gebeuren. Toch? Precies, ja, Faya is het zeker. Maar on the side gebeurde er natuurlijk een hoop andere dingen, toch? Je zei al opnames van het. Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, dus mijn eerste opleiding, toen zat ik in de Next Boy Group in dat programma. En die opnames waren gewoon augustus tot en met oktober of zo. Dan was je daar gewoon dagelijks.
Mm-hmm.
Dus ja, maar school begint ook volgens mij rond eind augustus. Dus ja, alles, je mist al het belangrijke, zeg maar. En dan helemaal als je in je eerste jaar HBO zit, die eerste paar maanden zijn toch best wel belangrijk. Dus dat was toch ongeveer op een gegeven moment begin januari. En toen ik gewoon besloot om me uit te schrijven. Want dan krijg je het geld terug volgens mij.
Ja.
Dacht van oké, nou het jaar daarna. Ik weet dat er is gebeurd afgelopen jaar. We gaan het weer proberen. En toen gewoon een hele. Ik vond die opleiding gewoon heel saai. En de lessen, et cetera. Het is ook een. Ik vond het ook best wel een grote stap gewoon om vanaf een middelbare school naar een HBO te gaan. Omdat het is gewoon veel meer verantwoordelijkheid. En je hebt niet die per se een leraar of zo die aan je handje vasthoudt. En dat derde jaar, die ging me eigenlijk best wel makkelijk af. Alleen op een gegeven moment ging ik in die herkansing omhoog zitten. Dus de hele tijd niet echt leren en dan die herkansing gewoon pakken. Maar dat gaat je ook op een gegeven moment.
Haalt dat je in, inderdaad. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt. Die persoonlijke aandacht heb je inderdaad meer op de middelbare school. Maar daardoor is opeens die verantwoordelijkheid op HBO best wel groot. Mm-hmm. Maar denk jij dan dat je al op de middelbare school meer verantwoordelijkheid moet krijgen? Of moet HBO je langer de kans geven? Of is het gewoon wat het is?
Ja, ik weet niet. Het is zeg maar, kijk. Laten we het zo. Ik vond alleen al zeg maar bij. In Holland toen de tijd had je Blackboard, toch? En op HBO, op middelbare school heb je Magister. Magister is overzichtelijk. Je ziet je cijfers daar, je ziet je agenda. Je ziet wat je moet doen. Het is gewoon makkelijk te zien. Blackboard, ik moet me enrollen voor vakken ergens. Ik moet op zoek naar dingen. Het is gewoon alsof je zeg maar van schaken op niveau 1 naar Legendary gaat in één keer. Gewoon. Zo voelt het.
Blackboard, ik had hem ook. Ik heb af en toe me te laat voor vakken ingeschreven. Eerlijk,
Blackboard is fire, toch?
Ja, alsof die site is gemaakt om mensen op het verkeerde been te zetten.
Precies gewoon. Het is totaal niet makkelijk. En dat vind ik dan wel weer dat HVA het beter heeft met Populus of zo. Ik weet niet hoe dat ding heet.
Mm-hmm.
Maar die vind ik dan wel weer overzichtelijker in elkaar zitten. En weer wat makkelijker te begrijpen.
Ja.
En met Blackboard had ik echt van, bro, wat is dit?
Nee, man.
En dan ben ik ook nog, zeg maar, ik ben dan die. Ik was zeg maar een beetje een sessions leerling. Als in, ik deed gewoon wat ik moest doen om mijn vak te halen.
Ja.
Als je met die mentaliteit op ABO zit, zeg maar gewoon een beetje achterover, flexen, lazy van ik fix het wel op het laatste moment. Ga jij maar, zeg maar, in 1 of 2 dagen een verslag van 30 pagina's flippen gewoon, snap je?
Op middelbare school kon dat nog, toch? Ja. Maar op HBO werd dat lastig.
Lastig.
Ja. Hey, en het hele muzikale avontuur, hoe heb jij die tijd ervaren?
Ja, gek, omdat zeg maar, dus ik ben begonnen met een tv-programma. Toen kwam ik in een boyband terecht. Daar heb ik een jaartje in gezeten. Daarin hebben we mogen optreden in Ahoy. Zijn we naar Indonesië geweest om daar ook op te treden. Dat was wel dope. Hebben in een film gespeeld, Misfit. En daarna ging ik dus met mijn solo shit verder. En toen heb ik een tijdje onder Nathan Moskovic gezeten. Ben ik van Nathan Moskovic naar Baba gegaan. Onder andere het management van Murda, Willy Warta, Casa, et cetera.
Mm-hmm.
En ja, daar zit ik nu nog steeds. En zeg maar ja, wat ik daarvan heb meegekregen is gewoon de ontwikkeling. Gewoon blijf muziek maken. En als jij verder gaat, dan valt het allemaal vanzelf op zijn plek, zeg maar.
Mm-hmm. Want mensen beseffen dat niet altijd. Hè? De meest gevraagde vraag aan artiesten is gewoon, hè, wanneer drop je weer? Maar soms moet je natuurlijk even die studio in en even die inspiratie krijgen en nieuwe shit maken. Hoe ervaar jij dat als muzikant?
Ja, ik denk juist dat mijn fout is geweest dat ik te weinig heb gedropt sowieso. Okay.
Omdat, ja, het kan ook andersom.
Ik dropte dus 1 plaat. En toen ging ik dus met mijn management erover hebben. En die zeiden van, ja, je moet nog even verder met flippen en andere dingen maken, et cetera. Maar die plaat liep gewoon al goed. En toen had ik een jaar lang niks gedropt. Mm. En toen dropte ik weer een tweede plaat. En toen had ik weer een jaar lang niks gedropt. En toen dropte ik weer een derde. En dat zou ik dan ook weer niet adviseren. Meer van, als je dan gaat droppen, zorg ervoor dat je gewoon steady aan één lijn gaat droppen. Want het draait uiteindelijk gewoon om zichtbaarheid. Als die plaat valt, valt die.
Ja.
Maar als jij zeg maar, stel je voor, je hebt een plaat gereleased die is gevallen. En je bent daarna weer heel lang van de radar. Ja, dan moet je dat helemaal opnieuw gaan opbouwen, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, dus
consistentie is belangrijk.
Wacht tot je iets goeds hebt, maar wacht niet te lang. En als je inderdaad een mooie plaat hebt die lekker gaat, zorg dat je iets achter de hand hebt liggen wat je eventueel wel...
Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je meerdere achter de hand hebt liggen. Ja. Dus dat je niet dat je een plaat dropt en dat je daarna nog zeg maar je tweede plaat moet gaan maken. Zorg er wel om zijn minst voor dat je gewoon al wat in bedrijf hebt.
Uh-huh.
Zodat als je gaat releasen, dan kan je gewoon doorreleasen. En ik zou me ook niet te druk maken om hoe hard je pokoe gaat.
Ja.
Maak die track gewoon uit liefde.
Uh-huh.
En volg gewoon je eigen sound. Probeer ook niet zeg maar iemand anders de sound na te maken. Of te focussen op een hit of zo. Maak gewoon wat jij dope vindt. Want ik denk dat uiteindelijk daar... dat je daaruit de meeste lof gaat krijgen.
Ja, en het komt geloofwaardiger uiteindelijk over op de luisteraar.
Het is ook voor jezelf. Want als jij zeg maar... Ik spreek best wel veel mensen erover. Gewoon andere artiesten. En die zeggen ook altijd vaak pokoes die bijvoorbeeld voor hun een hele grote hit zijn geweest. Voelen ze zelf niet eens echt. Het is gewoon van ja, wel een leuke plaat of zo. Maar ik fok er eigenlijk niet echt mee.
Nee.
Terwijl misschien een track die veel... minder streams heeft gehaald, zit veel meer van hun hart in, zeg maar.
Ja.
En ik denk ook dat je dat als luisteraar hebt. Ik zeg maar, ik als luisteraar, als ik bijvoorbeeld naar een The Weeknd luister, als een simpel voorbeeld, er zijn platen van The Weeknd die ik veel harder vind dan zijn hits.
Ja.
Dat zijn ook de platen die ik luister op een album, die misschien andere mensen helemaal niet beseffen.
Ja.
Terwijl misschien, als je artiest bent, dan kijk je er heel anders naar. En denk je van, hey, ja man, die pokoe loopt niet zoals ik had willen lopen. Maar voor mij heeft die, heeft die betekenis.
Nou, nu je het zegt, zit ik even te denken. Van de artiesten die ik echt veel luister, hou ik vaak meer van de underrated tracks.
De echte pokoes die gewoon jou als, bijvoorbeeld luister je naar Hef? Of wie van
zeker, je zeker. Nou, nu een voorbeeld die op basis van jouw verhaal bij me naar boven kwam, is Seven Alias.
Mm-hmm.
Dus ik zie wat hij doet, toffe carrière. Maar ik hou, wat ze noemen, van de oude Seven, weet je wel?
Mechlis en zo.
Ja. Ja, en zelfs nog ouder. Free the Guys en dat soort nummers. En Mroen was op een gegeven moment ook wel een straathitje. Ik geniet ook van wat hij nu doet. Maar ik weet niet. Soms zijn het juiste tracks. Hetzelfde met een Hef. Inderdaad gewoon een albumtrack die niet de meeste streams heeft. Maar van ik denk, ja man, hier heb jij jouw ziel en zaligheid ingelegd, toch?
Precies. En zeg maar wat je zegt. Kijk, met Sef. Een voorbeeld van Sef heb ik dan weer van. Ondertussen is het ook gewoon de ontwikkeling van een artiest. Als in een Seven die toen de tijd Moroa maakte en et cetera. Dat is niet meer de Seven van vandaag. Seven is waarschijnlijk soundwise gewoon naar een spot gaan van dit vind ik tegenwoordig dope. Dus dit ga ik gewoon flippen.
Ja.
Maar ik denk gewoon wat ik zeg van ja, maak gewoon wat jij hard vindt. En ja. Toch, als die hit valt, valt die hit. Maar zolang jij zeg maar gewoon liefde hebt voor je craft.
Mm-hmm. Mooi. Nee, ook goed. Zeker voor de jongere luisteraar die misschien zelf iets met muziek wil doen. Hoe is het, wat is het voor jou het verschil tussen in groepsvorm, de boyband en solo, zeg maar? Want het is een bewuste keuze, neem ik aan.
Ik wilde sowieso altijd al solo.
Ja, ja, en is het hele proces van muziek maken dan anders? Want je hebt het meer in eigen hand natuurlijk. Hoe kijk jij daarnaar?
Het hele proces is gewoon anders. Toen ik in die boyband zat, had ik ook onder een label, sowieso.
Mm-hmm.
En toen werd gewoon, we hadden ook een 360 deal. Dus alles werd basically voor ons bepaald. En als je een track kreeg, dan was je al helemaal pre-written. Alles was al zeg maar van tevoren geschreven. Eigenlijk was je niet eens bij het maken van die track gewoon. Het was gewoon van sing dit in.
Wow.
En als je zelf als soloartiest die dingen doet, ja, dan je maakt die pokoe gewoon zelf. Je gaat zelf de boot in. Je checkt met je producer van, yo, zo'n sound wil ik maken. Of dit vind ik dope. Of laten we gewoon iets maken. En dan gebeurt die magie gewoon. Dus ja, ik denk wel dat dit veel persoonlijker is dan dat met die boyband was.
Mm-hmm. En het proces is misschien toffer, staat dichter bij jezelf. Je hebt meer invloed. Dus ja, eigenlijk heb je al antwoord gegeven op mijn vraag. Volgens mij gaat je voorkeur uit naar inderdaad solo. Oh, ja. Maar kan het wel een hele mooie springplank zijn. Wat je natuurlijk in die periode hebt gedaan.
Precies.
Ook qua aandacht, et cetera. Ja, nou dat is de muziekkant. Heb je op dat vlak nog misschien wat ontwikkelingen die je alvast met ons kan delen? Of een klein tipje van de sluier?
Klein tipje van de sluier, ja. Ik heb laatst gewoon veel dope tracks gemaakt met veel verschillende artiesten. Waaronder een Ronnie Flex. Ik zat toevallig gisteren in de boot met Stefano. Bart of zo heb ik ook een pokoe mee geflipt. Ik denk niet eens dat je mij zou verwachten met Bart.
Gekke combi, toch?
Ja,
daar hou ik van, man. Onverwachte FT's. Dat is het hardste wat er is.
Met Kaza, Willy Warta. Ja, er zijn gewoon leuke dingen onderweg. En ja, je ziet het vanzelf al voorbij komen. Ik weet alleen dat er gewoon veel een bedrijf is, momenteel.
Tof man, we gaan je muziek zeker checken. Maar je doet veel meer dan dat. Staat er qua acteren. Je hebt natuurlijk in Misfit, als ik het goed heb.
Ja, klopt.
Wat voor soort rol speelde je daar?
Gek genoeg, ik speelde gewoon mezelf, man.
Ja?
Ja, ik was Luca van de boyband For You.
Ja, fair enough.
Dus ja, ik speelde gewoon mezelf. Maar het was wel leuk. En echt een leuke ervaring.
Ja? Had je daarvoor acteerervaring?
Nee, dat was mijn eerste klus ever überhaupt. En ook mijn laatste.
Nee, maar want heb je nog acteerambities? Of hoe zie je dat?
Nou, het zou mij bijvoorbeeld wel super tof lijken om bijvoorbeeld in zoiets te spelen als een Mokro Mafia of iets. Maar
oké, maar dan moet ik hem gooien, want ik zit nu ook weer heerlijk in. Waar zijn we, seizoen 3 of 4?
4, seizoen 4.
Wie, je mag jezelf erin schrijven, toch? Welke rol ga jij in Mokro Mafia bekleden?
Als ik nu van iemand een rol zou mogen pakken?
Ja, of jezelf inderdaad gewoon een nieuwe, of een rol van iemand, een van die twee.
Ik weet niet, ik denk dat zeg maar zo'n rol als wat een Bilal had, zou ik wel vat te vinden. Ja. Lijkt me wel een toffe rol gewoon. Omdat je gaat een beetje van geliefd naar gehaat.
Mm-hmm.
En dat is ook... Het lijkt me gewoon een moeilijke rol om te acteren, zeg maar. En eentje die wel wat dichter bij me ligt dan alle andere characters die erin zitten tot nu toe.
Mm-hmm. Tof.
Dus ik denk dat lijkt me wel dope.
Ik speculeer heel vaak met leerlingen erover. Want kijk, oké, voor mij is het zeg maar, ik geef op vrijdag les. Ik moet donderdag nacht Mokro Mafia kijken. Waarom? Anders spoilen ze alles gewoon, zeg maar. Weet je, dus het liefst zou ik gewoon rustig... Het liefst wil ik gewoon niet eens dit seizoen kijken. En pas als het uit
is... Ja, ik vind het zo irritant het wachten de hele
toch?
Tijd.
Dus het liefst zou ik hem binge-watchen, maar... Shout-out naar de klasse. Ze spoilen toch al alles. Dus ik zit donderdag nacht zit ik ready. En dan heb ik het ook. En dan hebben leerlingen altijd ideeën. Ja, ze moeten een rol voor ons verzinnen. Dat u een soort leraar bent die in kluisjes allemaal dingen verstopt en zo. Dan denk ik, hey.
Dat zou wel doof zijn.
Ja, en dat zij dan mijn scooterboys, zeg maar, zijn. Die bepaalde dingen van A naar B brengen. Gewoon als
Oké, maar dan een leuke vraag. Als in, wat voor invloed denk jij dat Mokro Mafia op de youth heeft?
Hele leuke vraag, hele goede vraag ook. Ik denk dat het tweeledig is. Ik geef zelf les in Amsterdam Nieuw-West... waar letterlijk een deel van de serie op gebaseerd is. Dus een deel van de reactie is... dat ze het soms best wel pittig vinden en pijnlijk... omdat ze zelf in zekere omstandigheden opgroeien die ze terugzien. En ze vinden natuurlijk... aan de ene kant wordt geweld natuurlijk wel verheerlijkt... maar ja, het is een actieserie, dus dat is de ene kant. Van, ik weet niet of ik dit zo tof vind, want ik zie dit ook om mij heen. De andere reactie is, hey, dit is supergoed. Een serie waar bijna alle acteurs een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Laten zien dat dit mogelijk is. Die komt goed. Marouane, weet je, van hun leeftijd. Een school in Amstelveen die dat gewoon doet. Jongens en meisjes die acteren tof vinden. Normaal geen boegbeelden hebben, nu wel. En het gewoon een hele toffe actieserie vinden. Dus het heeft twee kanten hoe ik het ervaar. Wat denk jij? Want de vraag komt niet zomaar ergens vandaan natuurlijk.
Ik hoor best wel vaak mensen dat ze dus een beetje hebben dat Mokro Mafia dat leven zeg maar verheerlijkt. Vooral in de tijd dat er veel gestoken wordt onder de jeugd en drill en zo in is. Maar ik heb juist met Mokro Mafia dat ik vind dat het gewoon eerlijk laat zien hoe die life is zeg maar. Dus ze verheerlijken het niet. Je ziet inderdaad van, misschien heb je even die fast life en maak je money. Maar het kan ook zo voorbij zijn. Of je kan een mattie kwijtraken of je ouders. Er zitten gewoon veel
consequenties aan verbonden. Zeker, ja. Wat je zegt, die had ik net niet eens benoemd. Maar die diepere laag, die zit er volledig in. En ja, het is en blijft een actieserie. Dus tuurlijk komt af en toe Tonano met een AK-47 ergens een woonwagenkamp oplopen, toch? Dus nee. Dus dat is ja, veel gesprekken wel met de klas. Dat is natuurlijk wel tof dat je... Ik geef aardrijkskunde en tektonische platen. En dat vind ik heerlijk om uit te leggen. Maar ook gewoon actualiteiten. Mokro Mafia dan als serie. Maar ook natuurlijk die hele boos aflevering. Alles wordt besproken in de klas.
Maar ik denk
alles.
Sowieso dat wel belangrijk is. Dat er gewoon... Wat ik persoonlijk heb met middelbare scholen is zeg maar van... Hartstikke leuk dat we allemaal meekrijgen. Maar je wordt niet echt voorbereid op live. Je leert wat over tektoniale platen en over de Romeinen en wiskundige dingen, et cetera. Maar hoeveel van die dingen ga je nou uiteindelijk echt terugzien of gebruiken? Zeg maar... Ik heb meer het gevoel dat je bijvoorbeeld... dat het belangrijk is voor de jeugd, zeg maar, dat je gaat praten over dingen als depressies, het uiten van je gevoelens, de actualiteit als in wat er dus in zo'n Mokro Mafia gebeurt of in die boze aflevering. Gewoon dat je ook echt veel zeg maar gestuurd wordt en gewoon leert te praten over je problemen, zeg maar, dat je leert te denken in oplossingen in plaats van problemen.
Mm-hmm.
En verder ook gewoon ja, hoe belangrijk communicatie is en het omgaan met geld. Hoe je beter kan plussen dan min, et cetera. Dat krijg je allemaal niet mee. Je leert wel economie.
Maar is het dan... Ik vind het mooi wat je zegt. Het zet me ook aan het denken. Alleen is het dan... Zou er dan inderdaad de vakken en de vorm moeten worden aangepast? Of zouden leraren gewoon uit zichzelf nog meer aandacht hieraan moeten besteden?
Ik denk dat er gewoon bepaalde vakken bij moeten komen voor dat, zeg maar. Want je hebt wel een mentor, maar als ik eerlijk ben, ik heb in mijn 5 jaar nooit echt gesproken met mijn mentor over iets wat mij dwars zat of zo.
Ja,
of...
want als je cijfers goed gaan, dan zegt die mentor van, hey, prima.
Lekker bezig. En ja. Als ze iets minder gaan, is het gewoon van, hey, kom op, wel even je best doen. Hè? Anders haal je jaar niet.
Ja.
En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er gewoon een paar van die vakken gaan komen die, zeg maar, dus zich gaan focussen op dat gedeelte van het leven. In plaats van op gewoon, ja, basically woordjes leren en een boekje lezen en dan je toets halen, zeg maar. Want wat haal je daar nou daadwerkelijk uit?
Mooi, ja. Ik ben het met je eens. En ik zou hem eigenlijk nog verder willen trekken. Als jij docent zou worden, welk vak zou jij dan geven? En dat mag dan dus een niet bestaand vak zijn. Over waar je het net over had.
Wat zou ik dan geven?
Ja, of welke levenslessen? Want je noemt net hele terechte dingen waarvan ik denk, ja, dit moet meer... Kijk, ik geef die onderwerpen informeel nu een plek die jij benoemt. Maar misschien kunnen we hardop een vak bedenken die jij zou kunnen of willen geven.
Ja, hoe
je mag ook gewoon gymdocent zeggen. Hè, dat
zeg
je
maar,
met die...
Nee, zeg maar, tuurlijk, gymdocenten, zo lijkt me allemaal leuk. Maar dat zijn gewoon allemaal van die vakken die het inderdaad al zijn. Het lijkt mij wel gewoon bijvoorbeeld gewoon dope als je bijvoorbeeld een soort van tussenpersoon op die inderdaad met de jeugd gewoon gaat praten over haar lijf en over hun issues. En gewoon, weet toch, manieren gaat bedenken hoe je dat kan verhelpen, et cetera. En dat gebeurt nu volgens mij voornamelijk gewoon in van die buurthuizen in de buurt, weet je wel. Dat je dan zo'n boy hebt waarmee je kan praten.
Ja, maar dat je dat op school, zeg maar, hebt.
Bijvoorbeeld. Dat je gewoon zulke spots hebt gewoon. Om te chillen, et cetera. Ja. Gewoon te praten.
Nee, nogmaals, je zet me echt aan het denken. Want ik doe dit informeel, dus in mijn eigen tijd. Dus ik ben om 4:30 klaar met mijn lessen en kinderen ook. Maar blijkbaar zijn we soms nog tot 5:30 op school. Tuurlijk zijn ze ook wel eens met elkaar aan het chillen. En dan laat ik mezelf lekker afzijdig. Maar soms ben ik echt met dames en heren of over luchtige leuke dingen, maar ook over zware dingen in gesprek in onze vrije tijd. En ik krijg daar niet voor betaald, wat ik helemaal niet erg vind. Maar juist omdat het informeel kan, kan ik misschien zo diep met ze graven. Terwijl als ik ook weer een stempeltje zou krijgen van jeugdwerker of zo.
Ja, maar
vinden
maar,
ze dan denk, nog wel de route naar mij? Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar ik denk ook dus niet... Dus ik denk dat het gewoon heel, heel erg van belang is dat de persoon die dat doet aanvoelt, zoals bijvoorbeeld als jij dus aanvoelt voor die kinderen, dat gewoon hun zien jou basically als een soort van mattie, een volwassen mattie.
Mm-hmm.
Snap je?
Zo kan je het zien.
Het moment dat het gaat aanvoelen als die ene leraar die gewoon super vervelend is en gewoon een beetje wilt lullen, maar het werkt niet. Ja, dan gaat niemand naar die lessen komen. Maar als je de juiste persoon op de juiste plek zet,
ja,
dan gaat het resultaat boeken. Want dan gaan die kinderen het gevoel hebben van, ja, bij meester Hidde kan ik mijn ei kwijt. En dat is denk ik het belangrijkste, die soort vertrouwensband waarvan die kinderen hebben van, oké, ik heb thuis het gevoel dat ik niet met mijn ouders kan praten. Of ik heb het gevoel dat niemand mij hoort. Als ik naar meester Hidde ga, dan word ik gehoord, snap je? Dan kunnen we een oplossing vinden.
Ik hoor wat je zegt, man. En ik denk dat we meteen, als ik zo vrij mag zijn, jouw functie hebben. Want jij kan dan misschien als die tussenpersoon, want hoe jij nu over onderwijs praat, ja, is best wel... Jij weet best wel goed wat er in die kids hun hoofd omgaat of zo.
Kijk, ik denk ook dat het zo is. Ik had vroeger en nu nog steeds, heb ik af en toe had ik mijn Snapchat open of gewoon mijn Insta, DM's, et cetera. En dat je soms kinderen die heel hun hart luchten, toch bij mij van, ik haat mijn leven, niks werkt, niemand begrijpt mij, ik kan niet praten met mijn ouders en mijn zussen. En dan heb ik zo van, kijk, ik ben oprecht nu niet de persoon waarmee je hier zou kunnen praten. Want ja, ik ben maar basically een soort van talkbox op Snap. Om je hart aan te luchten, zeg ik zo van. En ik geef altijd als antwoord van, ga praten met je ouders. Praat met mensen die dichtbij je zijn. Want dan hun ga je kunnen helpen hieruit, zeg maar.
Ja.
Maar wat ik me dan ook besef is, er zijn genoeg mensen en kinderen die niet die luxe hebben dat er ouders zijn die hun, zeg maar, ze willen helpen met hun problemen. Of die, zeg maar, misschien zitten die ouders zelf nog in een iets waar wat ze niet hebben verwerkt, waardoor ze jou niet die love kunnen geven om jouw wonden te kunnen helen.
Mm-hmm.
Dus ik denk als dat zeg maar bij best wel veel kinderen speelt, dat ze zich onbegrepen voelen en voor hun gevoel dus geen plek hebben waar ze hun hart kunnen luchten. En als dat een plek zou moeten kunnen zijn, zou dat wel op een school moeten zijn.
Mooi.
Omdat ze dan anders dus het anders ergens anders gaan zoeken of gewoon domme dingen gaan
doen. Ja, of inderdaad het op een andere manier gaan afreageren. Precies wat je zegt. Maar ja, dan draag je dus ook al je steentje bij door in elk geval af en toe je berichtenbox, zeg maar, open te zetten. Gelukkig hoef je niet meer in de comments te reageren zoals jij vroeger. Dus dat scheelt weer.
Ja, ja, ja.
Nee, dope. Zet mij ook weer aan het denken. Daar hou ik van. Hey, we gaan richting de freestyle. Want ik kan het mezelf natuurlijk niet te makkelijk maken. Maar niet voordat ik jou nog een afsluitende vraag eigenlijk heb gesteld. De podcast heet Herkansen met Meester Hidde.
Mm-hmm.
Als jij één moment, onderdeel, momentopname van je middelbare schooltijd zou kunnen of mogen herkansen, wat zou dat dan zijn?
Pff, wat een lastige vraag. Eén moment van mijn middelbare school. Ja, als ik dan niet terugdenk, het eerste wat in mijn mind komt is dat er was ooit een akkerfietser met een meid op mijn school. En die wilde iets met aangifte doen. En daarom werd ik ook bijna geschorst. Maar eindstand had ik had letterlijk helemaal niks gedaan. Het was gewoon een verzonnen verhaal. Maar ik had dan, zeg maar, als ik daar nu aan terugdenk, had ik, zeg maar, liever mezelf van tevoren al uit die positie gehaald, zodat er überhaupt nooit die twijfel had kunnen ontstaan, zeg maar. Dat is denk ik het eerste waar ik aan denk.
En waarom had je jezelf niet eerder uit die positie gehaald?
Het was, zeg maar, een soort van domme joke wat iedereen in de klas gewoon deed.
Ah.
Al die boys, weet je toch. Het was een soort van geoorloofd, maar ongeoorloofd. Dus ging iedereen gewoon in mee. En nu heb ik zo van, ja, die was gewoon jong en roekeloos. Maar voor de volgende keer weer slimmer.
De volwassen jij had het anders aangepakt.
Precies, precies.
Oké, tof. Ja, we zijn zover. We gaan freestylen. Ik ga jou even een blaadje en een pen geven. Neem rustig de tijd. Schrijf 5-6 woorden op. Ik zeg tegen al mijn gasten 5-6. Nou ja, dat wordt dus meestal 6 woorden. En dan gaan we daarna de freestyle doen. Dus en dat mogen woorden zijn die jij uit dit gesprek hebt gehaald. Over
cool.
Jouw middelbare schooltijd. Luca, heb jij het een en ander op kunnen schrijven voor de freestyle?
Ja man, ik heb 5 woorden / kleine zinnen. Ik heb het luchten van je hart.
Mooi.
Mokromafia.
Mm-hmm.
De puffende docent.
Ja.
Blackboard.
Shout-out naar Blackboard, eigenlijk niet.
En tektonische vlaat.
AK-bars, oké. Okay. We gaan iets regelen.
Punchlines. Ik zeg, doe iets.
DJ, gooi die plaat aan. Ja. Yeah.
Die beat is boos, hè? Dan zie je hem boos komen, snap je?
Boze rapper die eigenlijk niet boos is. Liefste rapper van Nederland. Ben met Luca. Meeste Hidde nog steeds. Let's get it, man. Ey. 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 Free, niemand, nee, niemand hoeft te tuchten. Maar ik ben wel met kitten en zij kunnen hun hart wel gaan luchten. Want je moet praten ook wel over je gevoelens. Ben met Luca in de podcast, jij weet wel wat wij bedoelen. Ey, ik heb die honden bijten wel, maar echt niet blaffen, ja. Ik heb die Gano niet echt, maar wel in Mokromafia. Ey, Meester Hidde net een sessie als Sonamo. Want wij gaan allebei acteren daar zo samen met Tonano. Dit is Meester Hidde in die podcast. Ey, schoolreisje met die ops, weet dat ik niet op een opblast. Wauw, ik ben geen puffende docent, maar je weet dat ik voor die doekoe altijd wel zeker ren. Ja, die man die liet een puff en hij werd eruit gestuurd. Hij moest zitten op de gang en ik weet niet hoe lang het duurt. Want die man was best wel zuur, ja die man moest jou er weg uitsturen. Meester Hidde, veel geluid als bonje met de buren. Blackboard, dat is beter dan magister. Ik was op ouderavond, dus dat zei je ma ook gister. Ey, makkelijke punchlines, ik eet ze net als lunchtime. Meester Hidde net als Adesanya, broertje, dit is crunchtime. Punchlines, huh, net zoals de UFC. Meester Hidde, huh, ja je weet die raps die ik hier zie. Laatste woord, en ik word never kwaad. Want ik heb wel die muziek, dat is een tektonische plaat. Ey, divergent of convergent, Meester Hidde die komt inherent. Ik ben met Luca, ha, binnenkort ben ik zo bekend. Want je ziet al die sessies die ik hier zo wel drop. Ha, Meester Hidde, ja die beat, ik zit er echt weer op. En als die beat dan dropt, dan kan ik shit ook wel gaan flowen. Meester Hidde, vang veel wind, want ik ben van hoge bomen. Shoutout naar Luca en shoutout ook naar Baba Management. Meester Hidde, ja je weet dat ik nooit wegren. De laatste bars die gaan nu bijna komen, ik kan blijven flowen. Meester Hidde, ben een zegenbroertje. Kom van boven, want dit is Zaandam. Je weet hoe ik hier aankwam. Ik heb die toetsen en die antwoorden. Weet hoe ik er aankwam. Wauw, ik moet weer even rustig op mijn plek gaan zitten. Meester Hidde, freestyle legend als het gaat om spitten. Ik breng die vuur en vlammen, vulkanisme. Ja, dat is die hitte. Meester Hidde, slaap lekker. Ik ga pitten. Thank you.
Je mag gaan pitten, man. Ik zeg eerlijk. Ik liefde die Adesanya-lijn. Ik zeg eerlijk, ik was het helemaal vergeten. Maar breng even de UFC voor even terug naar hier.
Ja, want voordat de opname begon, hadden we het even over de UFC.
Ja, man. Gek.
En Ja man, nog lekker in die freestyle vibes, maar we gaan hem afronden. Dus we hadden 5 woorden, maar ja, snelle spitter als ik er doorheen
sowieso,
ben.
Ja, sowieso, ik fokte sowieso met die freestyle. Alleen Blackboard is die beter dan van gisteren. Laten we dat even
herstellen. Oké, die wil ik dan bij deze rectificeren, maar hè, heat of the moment.
Ik hoor je.
Shout-out naar Magister Blackboard, kom op man. Doe iets aan
doe
jullie
iets meer,
systeem.
Man. Doe iets meer.
En ja, toffe woorden man. Luca, ik wil je bedanken voor het leuke gesprek.
Ja, maar geen probleem.
We hebben je wat beter leren kennen. Vooral hoe je vroeger was. En net als menig andere artiest kon die profvoetballer worden. Maar kreeg hij toch die knieblessure.
Snap je, dat is die live.
Dus wij zaalvoetballen trouwens elke vrijdag met de boys op school. Dus als je een keer een vrijdagmiddagje over hebt bij deze Ballymang. Dus je mag het laten zien.
Kom pull-up met een team.
Let's go. Heb jij nog laatste woorden aan de luisteraar?
Ik zou zeggen, doe je best op school, man. En praat met meester Hidde. Ik zou zeggen, pak dit ding op, man. Jezus.
Dankjewel, 100%. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar Herkansen met Meester Hidde, de podcast. Mijn naam is Meester Hidde, dit is Luca. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ik zeg, ciao.
Rustig.
Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidde op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg, ciao.